En het boek Openbaringen gaat over de eindtijd, over deze tijd. En Johannes van Patmos, die werd verbannen naar het eiland Patmos, vanwege het woord van God dat hij verkondigde. En daar kreeg hij bezoeken en visioenen over de toekomst, die hij in het boek van Openbaringen geschreven heeft. En de Heer Jezus zelf bezocht hem en gaf hem de opdracht om 7 brieven te schrijven aan de 7 gemeenten in Klein-Azië, in Turkije. En die 7 brieven staan in het teken van de laatste reinigingen van de kerk, van de bruidsgemeente. En de Heer Jezus wandelt te midden van de gemeentes. En zijn ogen zijn als een vuurvlam. Hij ziet alles en hij doorziet alles. En in elke brief van die 7 brieven stelt hij zich voor. En hij weet ook wat er in de gemeente gebeurt. En dan komt hij met waarschuwingen voor de gemeente. En aan het eind van elke brief staat er een beloning, een belofte, maar ook een vermaning. Want er staat, wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tot de gemeente zegt. Het zijn dus de 7 laatste waarschuwingen, de 7 laatste reinigingen voor de bruidsgemeente, zodat zij klaar zal zijn voor de wederkomst van de Heer Jezus. En ik wil 2 brieven bekijken. Dat is de brief aan Pergamus of Pergamum en de brief aan de gemeente van Efeze. Ja, de brief aan de gemeente in Pergamus. Pergamus was, dat betekent burcht of hoogte. Ze werden op een hoogte gebouwd. Was een rijke en machtige stad. Het was de hoofdstad van Azië. En het werd zelfs een koninkrijk. Maar hier werd ook een kerkgemeente gesticht. En de Heer Jezus presenteerde zich in die brief als hij die het tweesnijdend zwaard, scherpe zwaard heeft. Dat is het woord van God. En dat ik wil met u lezen. Want hij wandelt door de gemeente en hij kent de gemeente. In vers 13. In vers 13 staat, ik ken uw werken en weet waar u woont. Namelijk waar de troon van de Satan is. U houdt vast aan mijn naam. En u hebt het geloof in mij niet verloochend. Zelfs niet in de dagen van Antipas. Mijn trouwe getuige die gedood werd bij u. Waar de Satan woont. Ja, Pergamus was een rijke en machtige stad. Maar dat was ook waar de troon van Satan is. De gemeente bevond zich dus in het hol van de leeuw. Ze werd vervolgd, want Antipas werd vermoord. Maar ze bleven de Heer Jezus trouw. Ze hielden zich vast aan zijn naam en hadden zijn naam niet verloochend. En onwaarschijnlijk een geweldige gemeente. Maar toch komt er een waarschuwing. Want de Heer Jezus ziet alles. En er staat in vers 14... Maar ik heb enkele dingen tegen u, namelijk dat u daar mensen hebt die zich houden aan de leer van Bileam, die Balak leerde voor de Israëlieten een struikenblok neer te leggen, opdat zij afgodenoffers zouden eten en hoererij bedrijven. Zo hebt u er ook die zich houden aan de leer van de Nicolaïten, en dat haat ik. De Heer Jezus zegt, dat haat ik. En wie was nou Bileam? Toen het volk van Israël vanuit Egypte na een 40-jarige woestijnreis richting het beloofde land gingen, moesten ze door het land van Moab. En de koning van Moab, dat is Balak, die vroeg aan Bileam om het volk van Israël te vervloeken, zodat hij hen kon overwinnen. Maar God verhinderde Bileam en in plaats van te vervloeken, zegende Bileam het volk van Israël. En de koning vroeg aan Biljam, waarom doe je dat nou? Ik heb gevraagd of je het volk wilde vervloeken, maar je hebt het juist gezegend. En de koning vroeg ook van, ja, hoe kunnen wij toch het volk van Israël kapot maken? En Biljam die verzon een list en die zei aan de koning dat hij jonge, knappe meisjes naar het kamp van Israël moest sturen. En ze moesten de mannen verleiden. En die list, die hielp. Want de mannen van Israël, die werden verleid. En ze pleegden overspel. En ze aten afgodenoffers. En ze bogen zich neer voor de afgoden. Ja, dat waren grote zonden in de ogen van God. Dat was Biljam. Dus er waren mensen in de gemeente van Pergamus die de werken van Biljam deden. Misschien op een andere manier, maar wel met dezelfde strekking. Geestelijke hoererij en afgodenoffers eten. En afgodenoffers eten, terwijl dat juist voor de bekeerde heidenen verboden werd om te eten. Ja, er was ook een groep mensen die zich hielden aan de leer van Nicolaïten, die Jezus haatten. En wat die leer inhield, staat niet in de Bijbel. En er zijn een aantal theorieën. Een theorie was dat Nicolaus een van de diakenen was die er een eigen leer op nahield. Een andere theorie was dat die leer ongeveer hetzelfde was als de leer van Biljam. Maar het staat niet in de Bijbel. Maar hier staat wel dat de Heer Jezus deze leer haatte. En wat haat de Heer Jezus? De Heer Jezus haat de zonde. En naar alle waarschijnlijkheid leidde de leer van de Nicolaïten de mensen in zonde. Net als de leer van Biljam. Eerst zegende Biljam het volk, maar ondertussen had hij een plan beraamd om de mensen te laten zondigen. En God haat ook vermenging. Dat is die leer. En zo, ze kwamen in de gemeente, ze loofden en prezen de Heer, maar tegelijkertijd pleegden ze geestelijke hoererij. Dat wil zeggen dat ze andere goden, andere idolen belangrijker vonden of net zo belangrijk vonden als God. En daar hun aandacht veel meer aan gaven. Dat ze bewust en onbewust aten van afgodenoffers. Dat wil zeggen dat ze een soort gemeenschap hebben. Dat ze één werden, zich helemaal inlieten, meedoen met de dingen van de idolen. En dat kan van alles zijn. Dat kan voetbal zijn. Vroeger was dat van mij een afgod, voetbal. Het kan wereldse muziek zijn, wereldse dans of dans in wereldse muziek. Zelfs je eigen kinderen kunnen een idool voor je zijn. Een afgod of een idool is iets of iemand die ons van God afhoudt. En de Heer Jezus zegt tegen deze twee groepen, maar ook tegen de hele gemeente van Pergamus, bekeer u. En als ze zich niet zouden bekeren, dan zou hij spoedig komen en tegen hen oorlog voeren met het zwaard van zijn mond. En dat is met het woord van God. Maar dan komt het mooie. Voor wie zich bekeert en wie dan overwint, die zal mogen eten van het verborgen manna. Het manna dat van boven komt, vanuit de hemel, tot brood voor het volk van Israël. Ja, Mozes kreeg de opdracht van God om een kruik met manna in het arke des verbonds te zetten. Dus, en dat was verborgen, niemand mocht het zien. Maar als je overwint, als je je bekeert en overwint, mag je van het verborgen manna eten. Dan is het niet meer verborgen. Dat is het brood dat uit de hemel neerdaalt. En het wordt geopenbaard. Je mag het zien. De Heilige Geest geeft je de uitleg van het woord. Dan wordt het sluier opgelicht. Dan wordt het woord van God geopend. En dan mag je de schoonheid van het woord van God ontdekken. En dan, als je luistert naar de stem van de Heilige Geest, en als je dan overwint, zegt de Heer Jezus in de volgende vers: ik zal hem een witte keursteen geven en op die steen een nieuwe naam die niemand kent, alleen wie hem ontvangen heeft. Wat is nou die witte keursteen? Ja, sommigen denken dat het een van de edelstenen van het nieuwe Jeruzalem zou kunnen zijn. En anderen zeggen dat de pelgrims een witte steen krijgen na een vermoeide reis. Nou, dat is het helemaal niet. En ik ben een witte steen ben ik vergeten. Dan moet je maar denken dat het een witte steen is. Dat zo ongeveer 20 jaar geleden hadden de zondagsschoolkrachten, die hadden de zondagsschoolkinderen met Vaderdag de opdracht gegeven. Die hebben een witte steen gegeven en dan mochten ze wat schilderen. Oh, daar is die wel. Ja. En dit was een witte steen op Vaderdag. En dan mochten de zondagsschoolkinderen dat aan hun vaders geven. En twee kinderen van Paul en Trifena Ten, Daryl en Shannon, die zaten in de zondagsschool. En Jeffrey, die is inmiddels vrijdag getrouwd. En Daryl, die gaf die witte steen aan zijn vader. En Shannon, die gaf mij die witte steen. En daar staat op: lieve papa, u bent een kei, Shannon. Nou, ik heb die steen al die tijd bewaard. Dus misschien wel 20 jaar geleden. Ook al ben ik niet haar vader, het is mij heel veel waard. Want ik beschouwde haar als mijn eigen dochter. Ja, het is ook altijd heel fijn als Sela bij ons is. Vaak ben ik omringd met allerlei neefjes en nichtjes. Daar is mijn hart. Maar dat is ook niet de betekenis van de witte keursteen. En dit is deze. Vroeger, in de tijd van Johannes, was er een rechtspraak. Als een misdadiger een zwaar delict had gedaan, een misdrijf, dan werd hij berecht en kon veroordeeld worden tot de dood. En werd hij de dood, dan gaf de rechter hem een zwarte keursteen. Maar de rechter kon hem ook genade schenken. En dan werd het een vrijspraak. Dan werd hij vrijgesproken. Hij werd vrijgesproken en die steen was dus het teken van genade en het teken van vrijspraak. Ja, dat geldt ook nu nog steeds voor het geestelijke. En als we tot bekering komen, of als we ons bekeren van een afdwaling, dan ontvangen we van de Heer Jezus een witte keursteen. We zijn dan vrijgekocht door het bloed van het lam. We zijn gewassen door het bloed van het lam. We zijn witter dan de sneeuw. We hebben daarover gezongen. God maakt vrij. Ik weet, hij heeft mij gered. We hebben die witte keursteen gekregen. Ik ben vrijgekocht. Ik ben vrij. Ja, en op die witte steen staat een nieuwe naam. Die naam kent niemand. En waarom een nieuwe naam? Omdat wij een nieuw leven krijgen. Een nieuwe identiteit in Christus. Rein, heilig, wit. En op die witte steen staat een nieuwe persoonlijke naam. Speciaal voor ons. Want het is een naam van een rechtvaardige. Wij zijn rechtvaardig geworden. Een naam van een kind van God. Van een vrijgesprokene. En waarom is die naam alleen bekend voor ons privé? Dat is omdat wij uniek zijn. Ons leven is uniek. We hebben onze eigen zorgen. We hebben onze eigen problemen. En in ons binnenste, in ons hart, kunnen wij geheimen hebben die alleen de Heer Jezus en wij zelf weten. Daarom krijgen wij een nieuwe naam op die witte keursteen. Die ons in het diepst van ons binnenste kan treffen. En die precies bij ons hoort voor die nieuwe naam. En dat is de naam wat de Heer Jezus voor ons in petto heeft. In wezen en eigenlijk ontvangen wij, horen wij die zwarte steen te ontvangen. Want niemand is goed. Wij zijn in zonde geboren. En we hebben allemaal gezondigd. En op die zwarte steen is het eigenlijk al bekend wat erop staat. Er staat iets van zondaar, zelfgerechtigheid, hoogmoed, vloek, dood, veroordeeld, schuldig tot de dood. O, ik bid u, zij die hun leven nog niet hebben gegeven aan de Heer Jezus, geef uzelf aan Hem. Of als je afgeweken bent, of je hebt je geloofsleven vermengd met andere dingen, dan laten we dan tot de Heer Jezus komen. En als je je leven opnieuw aan Hem geeft, dan ontvang je een witte keursteen. Ja, de Heer Jezus wil dat wij anders zijn dan de wereld. Heilig, apart gezet en geen vermenging. Op welke manier maar ook. Ja, we gaan nu naar het kort naar de brief van de gemeente van Efeze. En Efeze betekent begeerlijk. En het was ook een levendige en bruisende stad, waar heel veel cultuur en rijkdom was. En dat was een haven en was een hele belangrijke handelsstad. En de gemeente Efeze werd gesticht door Paulus en werd voortgezet door Apollos, Aquila en Priscilla. Volgens mij hebben we bijna 4 Priscilla's in de gemeente. Nu weet u ook waar de naam Priscilla vandaan komt. En in deze brief stelde de Heer Jezus zich ook voor als de 7 sterren die in zijn rechterhand houdt. De sterren zijn de engelen die de gemeenten bewaken. En dat kunnen we lezen in hoofdstuk 1. En hier zegt de Heer Jezus dus ook weer dat hij wandelt te midden van de 7 gouden kandelaren. En dan wil ik met u lezen vers 2 en vers 3. Want hij kent de gemeente. Ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding. En weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen en dat u hen op de proef hebt gesteld, die van zichzelf zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn. En dat u hebt ontdekt dat zij leugenaars zijn. En u hebt moeilijkheden verdragen en volharding getoond. Om mijn naam hebt u zich ingespannen en bent niet moe geworden. Ja, de Heer Jezus kende hun werken, hun inspanningen, alle goede werken. En hij vond het ook goed. En in vers 6 staat ook: maar dit hebt u voor, dat u de werken van de Nicolaïten haat, die ook ik haat. En dit is wel bijzonder. Dit is de tweede keer dat er wordt vermeld dat de Heer Jezus de werken van de Nicolaïten haat. En de Heilige Geest acht het nodig om dit expliciet nogmaals te vermelden. Maar in dit geval was het goed, was het positief. Want de gemeente van Efeze die tolereerde de leugenaars niet. En de werken van de Nicolaïten tolereerden ze ook niet. Want het was goed, ze waren intolerant. En ze bleven waakzaam. En ze weerden de leugenaars. En hen die de werken van Nicolaïten deden. Die hun geloof vermengden met andere religies en afgoden. En dan komt de Heer Jezus met zijn klacht, met zijn waarschuwing. Vers 4. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen als u zich niet bekeert. Ja, een kandelaar is het licht van de gemeente. Als de kandelaar weggehaald wordt, dan is het donker in de gemeente. Dan is het duister. En de liefde staat hoog in het vaandel van de Heer Jezus. En als je die liefde van God hebt, dan sta je op grote hoogte in de ogen van de Heer Jezus. En van de gemeente van Efeze zei de Heer Jezus dat ze van de hoge hoogte gevallen was. Ondanks al die goede werken, ondanks die vele werken, waren ze toch van die hoogte gevallen. Er was geen liefde meer naar God toe. De gemeente van Efeze had hun eerste liefde verlaten. Ja, wat is nou die eerste liefde? Die eerste liefde is dat de eerste keer toen je tot bekering kwam, toen je de Heer Jezus hebt aangenomen als je persoonlijke redder en verlosser, dat Hij al je zonden heeft vergeven en dat Hij je gereinigd heeft door zijn bloed, dan was er zo'n liefde en zo'n blijdschap in je hart. De liefde van God werd dan in je hart uitgestort. Dan was er niets te veel en je wilde alles doen voor de Heer Jezus. En die liefde, die wordt elke keer weer vernieuwd. Bij de wedergeboorte wordt die vernieuwd. Bij de waterdoop, bij de vervulling met de Heilige Geest. En telkens bij nieuwe ervaringen met de Heer. Bij openingen van het woord, bij openbaringen van het woord. En wordt de liefde van God steeds vernieuwd. Maar de gemeente van Efeze heeft als gemeente gefaald. Ze hebben de eerste liefde verlaten. Ze zijn van die grote hoogte afgevallen. Ja, hoe was dat gekomen? Ja, dat kunnen vele redenen zijn. Het kon zijn dat ze de werken belangrijker vonden. Zo kan het ook zijn met de hedendaagse gemeentes. Dat de gemeente de eerste liefde hebben verlaten. Maar ook voor elk individu kan het zijn dat je de eerste liefde hebt verlaten. En dat kan ook verschillende oorzaken hebben. Dat je zoveel doet voor de Heer, dat je geen tijd meer hebt om de relatie met de Heer Jezus op te bouwen. Of voor gebed en voor bijbelonderzoek. Het kan zijn door zorgen, het kan zijn door problemen die je kunnen overmannen. Het kan zijn dat je teleurgesteld bent in personen. Het kan zijn dat je teleurgesteld bent in de regering, in de leiding, in de gemeente. Maar het gaat om de liefde naar God toe. Hoeveel houden wij van Hem? De liefde is puur en rein. De liefde van God, die wordt vaak vergeleken met de liefde van een moeder tot haar kind. Maar dat is wel beperkt tot haar eigen kind. Maar de liefde van God is vele, vele malen groter. Maar de liefde van een kind wil ik ook zeker noemen. Ja, als een kind jou toelacht, ja, dan smelt je helemaal. Hè? Opa's en oma's, en vaders met kinderen. Ja, in Matteüs 18 vroegen de discipelen zich af wie de hoogste was, wie de belangrijkste was. En deze morgen hebben we het over de liefde. En dan moet u dit even lezen als de liefde. Wie heeft de hoogste liefde? Wie van de discipelen heeft de Heer Jezus het meest lief? En de Heer Jezus die nam een kind en stelde dat in het midden. Oh, die was een beetje te vroeg. Maar dat geeft niks. De Heer Jezus nam een kind in het midden als voorbeeld dat ze zouden moeten zijn als een kind. En dan zegt de Heer Jezus, wie een kind ontvangt in mijn naam, die ontvangt mij. Met andere woorden, ja, de kinderen zijn zo onschuldig, zo puur en zo rein. Hun liefde en hun vertrouwen, ja, dat is zo puur. De kinderen die vertegenwoordigen eigenlijk de Heer Jezus. Dat zegt Hij. Wie mij ontvangt, wie een kind ontvangt, die ontvangt mij. Ja, ik heb al vaker verteld over Gwyn. Ze noemt zichzelf Nini. En Priscilla noemt ze Lala. En mij noemt ze Teddo. En toen was het Shannon. En nu is het Nini, Sela ook. Hè. En een paar weken geleden was ik thuis aan het werk. En Nini zat naast mij, Peppa Pig aan het kijken. Dat is een kinderprogramma. En ik was aan het werk. En op een gegeven moment draaide ze zich naar mij toe. En ik draaide ook naar haar toe. En ze keek mij zo lief aan. Ja, dat mijn hart begon te smelten. En ik zei, oh, Nini, je bent zo lief. Je mag alles van mij hebben. Wil je snoep hebben? Wil je centjes hebben? Wil je een cadeautje hebben? Je mag echt alles van mij hebben. Ze keek me aan. Ze omhelsde mij. En weet u wat ze zei? Ik wil alleen Teddo hebben. Nou, dat is de liefde. Pure liefde van een kind. Zo onschuldig. Ja, de zeven brieven aan de gemeente zijn de laatste reinigingen voor de wederkomst van de Heere Jezus. En elke keer zegt de Heer aan het eind, bekeer je. En als we ons bekeren, is dat de reiniging. De reiniging voor ons persoonlijk en ook de reiniging van de gemeente. En als de gemeente van Efeze zich bekeert, dan mogen ze eten van het boom des levens in het paradijs. Ja, we hebben gehoord wat de betekenis is van de witte steen. Ja, voordat de Heer Jezus aan het kruis genageld was, aan het kruis genageld werd, werd hij veroordeeld. Hij kreeg als het ware een grote zwarte steen. Met de namen van alle zonden, alle ongerechtigheden van ons en de vloek van de mens. En hij nam die zwarte steen met alle graagte en hij ging naar Golgotha. En hij droeg de schuld van ons allemaal. God de Vader heeft de hele wereld lief gehad dat hij zijn eigen zoon gezonden heeft. En als we in hem geloven, ontvangen wij die witte steen. Vrijspraak. Ik ben vrijgekocht. Denkt u eens terug aan het moment dat u uw leven hebt gegeven aan de Heere Jezus. Laten we ons bekeren. Laten we dat er geen vermenging is met andere religies. Geen vermenging met de wereld. Laten we teruggaan naar die eerste liefde. Laten we ons vernederen zoals een kind. Dat we alles zullen doen voor de Heer. Laten we ons bekeren en zeggen, Heer, ik wil terug naar die eerste liefde. Zoals ik u toen had lief gehad. Geeft u mij weer die eerste liefde. Het gaat alleen om de Heere Jezus. Ja, dat lied, Ik heb u lief, zullen wij straks ook zingen. Bij het uitdelen van het avondmaal. De Heere zegene u. Dit is een strenge boodschap. De boodschap is eerst voor mij. Maar laten wij tot bezinning komen. Zullen we even onze hoofden buigen. Hè? O Vader in de hemel.